Welkom bij Radio Maria. Een zeer goede ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom opnieuw op deze donderdag 25 januari. Vandaag vieren we het feest van de bekering van de heilige apostel Paulus. En het is ook tevens de laatste dag van de gebedsweek voor eenheid onder de christenen. En dat wil zeggen, beste luisteraars, dat u voor een laatste keer vandaag kan luisteren naar een bijzondere uitzending van De Kerk Leeft in het kader van die gebedsweek voor eenheid onder de christenen.
De Kerk Leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Welkom, beste luisteraars, in deze bijzondere uitzending naar aanleiding van de Gebedsweek voor Eenheid onder de Christenen. De voorbije week heeft u naar een uitzending kunnen luisteren die relevant was voor de oecumene. En ook vandaag gaan we nog in gesprek op deze laatste dag, deze 25 januari, dit feest van de heilige Paulus. En het is met priester Rick Hoed, pastoor van de Carolus Borromeuskerk en lid van de Sant Egidio gemeenschap. Ik ben ervan overtuigd dat er heel wat luisteraars zullen zijn die uw stem herkennen. U zet zich hard in voor de kansarmen in de stad, samen met Sant Egidio. Maar u bent ook een ervaringsdeskundige in de ecumene, zo mag ik het wel zeggen. Hè?
Ja, zowel vanuit het bisdom, waar ik verantwoordelijk was, een tijd lang verantwoordelijk ben geweest als vicaris voor de ecumene. En ook vanuit Sant Egidio, waar wij bij de arme mensen van alle overtuigingen en geloven tegenkomen. Dus ook mensen uit Oekraïne, die dus meestal christelijk zijn, orthodox, of mensen uit andere landen, of met alle mogelijke achtergronden, christelijk, orthodox, protestant, ik weet niet wat allemaal.
Ja, dus een soort van ecumene in de praktijk dan.
Ja.
Ja. Wilt u misschien eerst wat meer vertellen over hoe u misschien bij Sant Egidio dan betrokken bent geraakt en dan later ook bij de ecumene?
Sant Egidio heb ik leren kennen toen ik student was in Rome. En als ik dat leerde kennen, dan zag ik eigenlijk de kerk voor mijn ogen zoals ik ze droomde en vanuit mijn studie ook dacht dat ze moest zijn.
En hoe bedoelt u dat precies?
Wel ja, een gemeenschap van mensen die voor elkaar als broers en zussen waren, met een openheid, in de eerste plaats voor de armen, voor degenen die gekwetst zijn in het leven. En ja, die beantwoorden aan de vraag die de enige vraag is die aan de hemelpoort zal gesteld worden. Wat heb je voor de minste van de mijne gedaan? Mensen die ten eerste baden, luisterden naar het woord van God. En ten tweede zich concreet inzetten op basis van wat zij in hun gebed hadden geleerd. Concreet inzetten voor een leefbare wereld.
En heeft Sant Egidio officieel, om zo te zeggen, een band met de ecumenische activiteiten van de kerk?
Ja, Sant Egidio neemt veel initiatieven daar waar ruzies zijn of oorlog, probeert zij mensen van de verschillende overtuigingen samen te brengen. Dat heeft al geleid tot verschillende colloquia ook onder christenen en ook de jaarlijkse ontmoeting bijvoorbeeld tussen alle godsdiensten en overtuigingen in september, oktober elk jaar. Dus waar mensen samenkomen in de eerste plaats eigenlijk om te bidden voor de vrede en om niet tegen elkaar maar met elkaar te bidden. En daar, binnen dat kader is er natuurlijk ook de hele ecumenische samenwerking.
Het gebed heeft een belangrijke plaats binnen de ecumene. Dat kan u al vertellen.
Ja, ecumene begint met te bidden. Hè. Als we als christenen willen begrijpen wat het wil zeggen, christen zijn, over onze verschillen heen, dan moeten we samen luisteren naar het woord van God, de gemeenschappelijke erfenis die we hebben. Dat is de Bijbel in zijn geheel, de christelijke Bijbel. Dus met het evangelie en heel het Nieuwe Testament.
Ja, het is niet toevallig dat de gebedsweek van Eenheid onder de Christenen loopt van 18 januari tot 25 januari. Het zijn de patroonsfeesten eigenlijk, of de feestdagen van twee belangrijke patronen van de kerk. Uit een tijd dat er van verdeeldheid onder de christenheid nog niet echt sprake was. Hè?
Ja, dat klopt. Het is ook een protestants initiatief eigenlijk in de eerste plaats geweest. Omdat de protestanten ook al aanvoelden, lang voor het Rooms-Katholieke Tweede Vaticaans Concilie, dat de concurrentie in de missies eigenlijk te absurd was. Hè? Dat er verschillende kerken daar stonden ruzie te maken onder elkaar. Wie aan de volker die ze kwamen evangeliseren, wij hebben de ware versie van Christus, ja. Dat was te absurd. Hè? En van daaruit is de ecumenische beweging eigenlijk, of mee van daaruit is de ecumenische beweging gegroeid.
Nog even om terug te komen op Sint Paulus. Kan hij een inspiratie zijn voor de ecumene?
Natuurlijk. Sint Paulus is de eerste, is om te beginnen zelf een bekeerling die begrepen heeft dat de visie die hij als fariseer had over hoe de vrede voor Israël er zou komen, heeft verdedigd en zag dat in de christenen een bedreiging zag voor de vrede van Israël. Hij heeft op een bepaald moment begrepen dat het niet waar was, dat juist Jezus door het feit dat hij formuleert het zo in zijn brief aan de Efeziërs, dat het kruis de muur heeft afgebroken die er is tussen Israël, tussen het volk van God en de andere volkeren. Als Israël vrede wil, als de Joden vrede willen voor zichzelf, dan moeten zij niet zich afscheiden van hun vijanden, zoals de fariseeën het eigenlijk predikten door een hoge muur te zetten tussen hen en de andere volkeren. Maar dan moeten ze vriendschap sluiten met hun vijanden. En dat is volgens mij de kern van het christendom. Bemin uw vijand. Dat is wat Jezus eigenlijk de spits van zijn spiritualiteit, als ik het zo mag zeggen. Bemint uw vijand, als er vrede wil komen, dan moeten wij onze vijand tot onze vriend maken. Dat is ook wat de ecumene bedoelde en nog bedoelt. De andere christelijke kerken, de niet-katholieken, waren voor het concilie nog bekeken als schismatiekers, ketters enzovoort. En als vijand waarmee je geen gesprek mocht hebben, waarmee je niet mocht trouwen en wat weet ik allemaal. Wij hebben ingezien dat dat ook onze broers en zussen zijn. En dat we samen met hen moeten leren hoe we Jezus en God kunnen dienen zoals Jezus het gedaan heeft. Door elkaar lief te hebben.
Ja, het is ook vanuit dat groeiende besef dan dat de ecumenische beweging is ontstaan. U bent op een bepaald moment aangesteld als bisschoppelijk vicaris voor het bisdom Antwerpen, voor de relaties met de niet-katholieke kerken en christelijke gemeenschappen. Had u voordien ook al een betrokkenheid eigenlijk op de ecumen, of is het toen eigenlijk begonnen?
Ja, vanuit de gemeenschap van Sant'Egidio had ik wel betrokkenheid met anderen. Mijn interesse lag vooral als professor van Bijbel bij de Joden. En het eigenaardige is dat de Joden eigenlijk een andere godsdienst zijn officieel, maar in de curie worden de relaties met de Joden behartigd door het dicasterie van de eenheid met de christenen. Omdat het Jodendom zo verwant is, en omdat wij eigenlijk de Joden een andere weg zijn gegaan dan de christenen, maar die samen met een deel van de erfenis van het Jodendom voor Christus, die erfenis verder zetten. En de splitsing tussen christenen daarna is dan nog maar eens een afsplitsing of een splitsing van die erfenis, de christelijke erfenis dan. Maar we zijn zo uit elkaar gegroeid dat op den duur het gesprek bijna niet meer mogelijk was. En dankzij het Tweede Vaticaans Concilie is voor de katholieke kerk dan terug dat gesprek terug op gang gekomen.
Ziet u het een beetje zo dat doorheen de geschiedenis er afstand is ontstaan tussen zowel Joden, christenen en later ook tussen de verschillende christelijke afscheuringen, waar we vandaag de dag niet zo heel veel meer mee kunnen of zo? Of?
Ja, omdat die splitsingen die onder christenen, hè, hadden dikwijls meer te maken met politiek dan eigenlijk dat het... er waren natuurlijk van in het begin, je ziet dat in de eerste christelijke geschiedenis, heel wat vragen over hoe moeten we nu begrijpen dat Jezus Messias is. En dat hij tegelijk mens en God is. Hoe moeten we dat nu begrijpen? Maar die godsdienstige religieuze disputen werden dan politiek opgepakt reden om scheuringen te maken tussen machthebbers en dan zijn nu, als we er gezamenlijk over nadenken nu, dan zijn heel wat kwesties, bijvoorbeeld tussen orthodoxen en protestanten en katholieken, de hele kwestie over is Jezus... Of is de Heilige Geest nu uit de Vader alleen of uit de Vader en de Zoon? Theologen zeggen, maar dat is een dwaze kwestie. Er is een akkoord over te maken. De kwestie over met de protestanten over worden we nu gered door het geloof alleen of door het geloof in de werken is een absurde tegenstelling. En ook daar zijn akkoorden onder theologen om de zaak op te lossen, om te zien hoe de zaak zit. Maar intussen hebben we ieder een eigen stijl, een eigen liturgie ontwikkeld, een eigen manier van doen. Goed, die mag er voor mij allemaal zijn, als men maar die verschillen kan overschrijden en elkaar aanvaarden als broers en zussen van Jezus. Natuurlijk, er is nergens meer ruzie dan tussen broers en zussen natuurlijk. Maar eigenlijk zijn we geroepen om solidair te zijn met elkaar. En zeker nu, de dag van vandaag, dat er zoveel om te beginnen de oorlog, maar ook om verder de kwestie van deze wereld, ons milieu leefbaar te houden, dan moeten wij al doen wat we kunnen om samen te werken in plaats van tegen elkaar.
Hoe zou u het einddoel, om zo te zeggen, van ecumene omschrijven, als we dat al in dit leven zouden mogen meemaken?
Ja, vroeger was dat einddoel gezien als, vanuit de katholieke standpunt, de anderen terugbrengen naar de ware schaapstal. En dat betekende dus, je kon maar gered worden als je in deel uitmaakte van de Rooms-Katholieke Kerk. Nu zien wij dat het eigenlijk gaat om de vrede in de wereld. En God zal dan wel zorgen voor het hiernaam als dat we daarna gelukkig zijn. Maar wij moeten ijveren voor de wereld, voor de vrede in de wereld. En dat kan maar als wij niet eisen van een andere dat hij wordt zoals ik, maar dat wij van elke christen eigenlijk moeten vragen van zich te bekeren. Niet tot mijn visie of tot mijn manier van doen, maar tot de manier van doen van Jezus. Niet, dat betekent natuurlijk niet dat we in sandalen moeten rondlopen in het Heilig Land, maar dat betekent dat we in zijn geest moeten leven. Dat wij moeten leren liefhebben en elkaar helpen, protestanten, katholieken, orthodoxen enzovoort, elkaar helpen om elkaar lief te hebben zoals Jezus ons lief heeft en zoals God de Vader ons lief heeft. Dat is de vraag. En ieder kan dat dan wat doen volgens zijn eigen... Ik ben heel blij dat ik katholiek ben en je moet mij niet vragen van protestant te worden. Ieder mag in de traditie waar hij zit. Maar binnen die traditie moet hij leren van liefde hebben. Zoals Jezus het gedaan heeft. Dat is de uitdaging waar de ecumene voor staat.
En die toon of die visie, wordt die gedeeld eigenlijk door alle christelijke denominaties die deel hebben aan de ecumene?
Wel, hier kan ik niet spreken voor de denominaties in zijn geheel, maar voor ieder christen afzonderlijk. Het is een keuze die elke mens of elke christen afzonderlijk moet maken. Natuurlijk, officieel blijven kerken verdeeld De oorlog in Oekraïne toont nog maar eens de verscheurdheid die er is tussen binnen de orthodoxe wereld, de christelijk-orthodoxe wereld. En je ziet dan hoe kerkleiders nu niet meer weten en moeten positie kiezen waar je zegt, eigenlijk zou je dat niet... Zouden deze keuzes... Oorlog dwingt u tot keuzes die we eigenlijk niet zouden moeten gedwongen worden te maken. Omdat oorlog niet bedoeld is door God. Ja, dus het is een kwestie van een bekering van elke mens om uit altijd zijn idee van ik weet het beter dan jij. In plaats van te zeggen, laten we samen zoeken naar wat de goede manier is om God te dienen. En God is maar gediend door de vrede op aarde onder alle volken.
U heeft ook ervaring met andere godsdiensten dan enkel de christenen?
Ja, ik was tegelijk ook voor de interreligieuze dialoog aangeduid. En met Sant'Egidio is dat ook onze grote bekommernis, juist van alle mensen samen te brengen in het beleven van de vriendschap die God voor ons heeft en die we dus voor elkaar willen.
We gaan er even muzikaal tussenuit en spreken dadelijk verder over uw taken als bisschoppelijk vicaris.
Christ be above me.
Welkom terug, beste luisteraars. In de Kerk Leeft, deze bijzondere uitzending naar aanleiding van de Gebedsweek voor Eenheid onder de Christenen. Vandaag ben ik in gesprek met priester Rick Hoets, bijbeltheoloog, priester van het Bisdom Antwerpen, lid van de gemeenschap Sant'Egidio en ook iemand met ervaring in de ecumene, waar we het deze week in het bijzonder over hebben willen hebben. U bent lange tijd bisschoppelijk vicaris geweest van Bisdom Antwerpen voor de relaties met niet-katholieke kerken en christelijke gemeenschappen. Wat waren nu precies uw taken eigenlijk in die hoedanigheid?
Ja, mijn taak was, althans zo beleefde ik het, zo zag ik het, van een vriendschap op te bouwen tussen de verschillende christelijke gemeenschappen, dat Bisdom Antwerpen, de katholieke kerk in ons bisdom, goede relaties had en goede samenwerking met andere kerken om de samenleving in Antwerpen ten goede te kunnen beïnvloeden. Omdat er vrede zou zijn binnen de stad niet alleen, maar binnen heel het bisdom Antwerpen. Dat was dan natuurlijk verdeeld. Wij hadden geen eigen bisschoppelijke commissie voor ecumene, waar alleen Rooms-Katholieken in zaten, maar wij hebben daar de Antwerpse Raad van Kerken, die eigenlijk in principe bedoeld was voor heel het bisdom, maar in de praktijk neerkwam op de samenwerking in de stad. Gaat een parallelle gespreksgroep, zal ik zeggen, in Turnhout, een Turnhoutse raad van kerken. In Boeghout was er ook een samenwerking tussen protestantse en katholieke kerken, omdat de protestanten daar ook een kerk hadden. Dat sloot wat aan bij Antwerpen eigenlijk. De taak van die Antwerpse raad van kerken was de organisatie van een gebedsdienst in de week van de eenheid, op de zondag, zondagnamiddag. Dan een wekelijks gebed, woensdag om 11 uur, voor de ecumene, die al op verschillende plaatsen is doorgegaan, nu in de kerk, in een kapel van de universitaire parochie in de Keizerstraat. Daarbuiten, waar dat occasionele initiatieven. Zelf vond ik dat vooral we moesten zien voor dat we konden in vriendschap overeenkomen. Ikzelf ben dan ook verantwoordelijk geweest voor de vraag, die kwam hoe langer hoe meer, van niet-christelijke kerken die naar een gebedsplaats zochten, die op zoek waren naar een plaats om bijeen te komen. Zo heb ik mee geijverd dat de Roemenen een eigen plaats hadden. Die zijn begonnen eerst in een kleine zaal ergens aan de universiteit, maar dan werd die zo talrijk. Met Pasen waren die met veel te veel om in die plaats die ze hadden bijeen te komen. Die waren dan komen vragen of ze in een kerk konden. Ik heb die dan twee keren met Pasen, omdat hun Pasen op een latere datum viel dan bij ons, met Pasen laten hun nachtelijke viering doen in de kerk waar ik dan pastoor was, in Carolus Borromeus, tot we hen een eigen kerk hebben kunnen geven, omdat ja, de katholieken met te veel kerken zitten eigenlijk voor het volk dat nog komt. En dus zo hebben we verschillende andere christelijke gemeenschappen kunnen helpen aan gebouwen en bij het overdragen van katholieke kerken dus naar orthodoxe of andere kerken.
Ja. En u zei ja, zeker in een stad als Antwerpen, er is een heel grote diversiteit aan christenen, ook aan andere godsdiensten natuurlijk, de vriendschap onderhouden. Was dat op sommige momenten uitdagend of is er zijn er eigenlijk spanningen tussen christenen?
Ja, uitdagend in elk geval. De christenen komen... veel van die vreemde christenen, de niet-katholieke christenen, die komen uit landen waar oorlog is, armoede. En dat zijn mensen die zijn gaan vluchten en dan in Antwerpen onderdak vinden. De laatste grote golf zijn de Oekraïners nu. Maar bijvoorbeeld uit Eritrea komen christenen van de twee partijen, zal ik zeggen, die in de kerk in Eritrea zijn. Dat is dus een pre-Calcedonische kerk, maar die verdeeld is, omdat de politiek een deel van de kerk de hand wil leggen op de kerk. En dan zijn er altijd anderen die zich afscheuren, die omwille van de politiek niet willen meedoen met de machthebber. En die vroegen dan een eigen kerk. Ja, we zijn er nu in geslaagd van ze toch om beurten te laten vieren in dezelfde kerk, in de hoop dat zij hier de politieke twisten van Ginder kunnen achterlaten. Maar...
zijn in uw ervaring de spanningen die er zijn meestal eerder aan politiek gerelateerd dan aan theologische verschillen of oneenigheden?
Ja. Natuurlijk.
Omdat u aanhaalde pre-Calcedonische kerk ja. Dat is dan in naam zo, maar op zich is dat niet de bron van spanning of zo?
Maar nee, al de spanningen of de verschillen tussen de vele kerken die er zijn, die hebben te maken met theologische kwesties die in een bepaalde periode van de geschiedenis zich stelden. Maar die dan politiek worden uitgebuit en als mensen het evangelie ernstig nemen, dan maken ze geen ruzie, hè. Maar het gaat altijd waar macht speelt, dan komen er verdeeldheden. In de orthodoxe wereld, ze hebben allemaal hetzelfde geloof, zo gezegd, maar de kerken zijn nationaal opgesplitst omwille van de politieke verdeeldheid. Eigenlijk heeft dat geen zin. Christelijke kerk moet één zijn over de hele wereld. We zijn één volk. We zijn een verzameling van alle broers en zussen van Jezus. En als er theologische kwesties zijn, dan moeten we die oplossen op theologisch niveau en niet met de wapens of met de...
Maar is dat ook iets dat eigenlijk gebeurt? Het zoeken naar theologische consensus over bepaalde dingen? Gebeurt dat ook in de praktijk?
Wel ja, de theologen zijn daarmee bezig. Hè? Maar in de praktijk, wat kan het vele christenen schelen? Of hoe dat men over de triniteit denkt, dat is allemaal ver van hun bekommernissen. Hè? Ik zou zeggen terecht, hè. Als wij leren bidden en leren als christen bezorgd zijn om het geluk van een andere, dan zijn we op weg waar Jezus ons wilde hebben. Ik heb van de Joden geleerd. Van de Joden geleerd dat wat je denkt over God, daar zit God niet mee in. Als je maar doet wat hij zegt. Ja, dat is toch waar. Natuurlijk, ik ga niet zeggen, het denken is belangrijk natuurlijk, want het denken motiveert. Maar laat ons proberen van in de logica van Jezus te komen.
Leven vanuit de Triniteit meer dan er over te denken.
Ja, vanuit de Triniteit, als je natuurlijk verstaat wat dat wil zeggen. Triniteit voor mij betekent de, de liefde die de Vader met de Zoon en de Geest verbindt en met ons, met de schepping, verbindt. Dus vanuit de liefde leren wat liefde is. Dat moeten wij doen. En liefde, niet zoals Playboy het ons voorhoudt, maar zoals Jezus van Nazareth het voorgeleefd heeft.
Heeft spiritualiteit dan misschien een grotere rol te spelen in ecumene dan theologie?
Ja. Het is de zin wat je onder spiritualiteit verstaat. Ja. Spiritualiteit in de zin van het leven in de geest van Jezus. Dan ben ik volmondig akkoord, ja.
Een van de eerdere gesprekken van de voorbije week met professor De Meij, hij haalde daarin aan dat tegen de verwachtingen in de dialoog, om zo te zeggen, en de ecumene met orthodoxen moeilijker verloopt dan met de protestantse wereld, hoewel ze theologisch dan eigenlijk dichter bij ons staan.
Ja, dat klopt. De orthodoxie, dat zijn eigenlijk theologisch in principe de verschillen al overwonnen, behalve op het praktische niveau van de ecclesiologie. Dat wil zeggen, wie heeft hier het voor te zeggen? De orthodoxe traditie, en er is veel voor te zeggen hoor, de orthodoxe traditie is gevoeliger voor de eigen plaatselijke autonomie, zal ik zeggen, dan de katholieke kerk die allemaal hetzelfde, in de tijd was dat allemaal Latijn, maar wij hebben in katholieke traditie toch ook onze eigen ruimtes gemaakt voor andere tradities. De orthodoxe kerken die geunieerd zijn dan. Maar dus het verschil, het probleem daar is, hoe verbind je particulariteit en universaliteit? Hoe verbind je de eenheid van die ene familie met de eigen ruimte en verantwoordelijkheid voor plaatselijk zaken te kunnen regelen? En dat is wat nu ook het hele probleem van de synodaliteit dat Paus Franciscus heeft op de agenda gezet heeft. Wij hebben ene paus die zogezegd voor allemaal over heel de wereld alles hetzelfde regelt. De orthodoxen hebben hun verschillende primaten, of hebben verschillende hoofden. Maar ja, dan zie je die rivaliteit tussen Moskou en Constantinopel. Eigenlijk, ja, dat wordt een politieke strijd in plaats van dat een getuigenis is van christelijke samenwerking in eenheid. En de synodaliteit, dat is een oproep om een verzoening te vinden tussen hoe geeft je ruimte aan de plaatselijke culturen binnen de eenheid. Dat is bijvoorbeeld een van de punten waar men nu van zegt, zou je niet in een bepaalde kerk bijvoorbeeld kunnen bepaalde bisschoppenconferenties bijvoorbeeld niet andere regels treffen in verband bijvoorbeeld met het priesterschap dan in andere streken. Ja. Enfin, dat is dus heel de vraag die altijd terugkomt, die altijd de vraag is van de eigenheid, de eigen plaatselijke cultuur en dan de samenwerking met allemaal over heel de wereld, wereldwijd. De spanning tussen particulariteit en de universaliteit.
Ja, dat is uiteindelijk ook de hele zoektocht van de ecumene, hè?
Ja, het is het probleem van de ander te aanvaarden als anders en hem niet te dwingen van te zijn zoals ik. Dat is juist liefde. Liefde is kunnen aanvaarden dat een ander anders is dan ik. En tegelijk ook zichzelf ten dienste stellen van die andere, opdat hij zou kunnen opbloeien in zijn eigenheid. En daar ben ik bereid voor mijn eigenheid zelfs te verliezen. Want liefde is dat. Liefde is het leven krijgen van een andere door het zelf te verliezen. Maar dat is een groot mysterie. Hè? Dat is het mysterie van het kruis. Jezus die zijn leven gevonden heeft, het eeuwig leven, doordat hij het verloren is op het kruis. Maar dat is juist heel de moeilijkheid. Wij laten onszelf zo moeilijk lossen.
En dat misschien mensen ook wel formeel dat zouden onderschrijven, van we volgen het kruis, maar dat uiteindelijk heel het leven lang toch een oefening blijft om dat te doen.
Heel het leven is een oefening, inderdaad, zoals gezegd, van onszelf leren loslaten. Ik denk dat het daarom is dat de mens sterfelijk is, omdat dat hoort bij de liefde. De liefde is zich, mee ouder te worden, heb ik dat toch geleerd, je moet op den duur alles loslaten.
Ja, het is misschien een moeilijke vraag, maar heeft u dat ook echt al... Heeft u iets waar, een anekdote of zo, waaraan u denkt van in die concrete omstandigheid, in de ontmoeting met bijvoorbeeld een andere christen, heb ik dat op die manier proberen beleven? Dat is misschien een onverwachte vraag. Wat komt
ja, dat is een onverwachte vraag. Ik heb wel in de ontmoeting dus, zowel met andere christenen als met andere godsdiensten in andere culturen, moeten ideeën loslaten. Ideeën over God, ideeën over... Ja, dat is niet altijd even gemakkelijk geweest. Ook een crisis dat je zegt, ja, op een bepaald moment dat ik dus bekoord werd, zal ik zo zeggen, van het geloof los te laten en van te zeggen, ja... Van ongelovig te worden. Hè? Omdat je zegt, wow, wat is dat allemaal? Maar dan ja, met na te denken over wat het leven is en met ook het gesprek met anderen. Ja, ben ik dan tot de inzichten gekomen waar ik nu mee leef, maar die niet gezegd zijn dat echt is wat... Wat Jezus zegt, ik denk het wel dat ik stilletjes aan, althans in theorie, begin te zien wat liefde is. Maar de praktijk is natuurlijk nog altijd is de grote moeilijkheid. Hè? En het is vooral in de praktijk dat het in mijn tijd durven geven aan de armen, aan anderen... Dat is altijd de moeilijkheid. Je hebt altijd nog wat. Je zegt, ik moet nog tijd hebben voor mezelf enzovoort. Ja, dat is de moeilijkheid. Het gaat eerder daarin dan op theoretisch niveau.
U bent natuurlijk bijbeltheoloog en u heeft ook al vaak in dit gesprek gerefereerd naar de schrift. Laat u zich ook op dagelijkse basis eigenlijk inspireren en voeden door de schrift?
Ik begin 's morgens en dikwijls 's nachts nog met te lezen in de Bijbel. Ik heb een boek dat wij van Sant'Egidio uitgeven, het woord van God elke dag. Daar begin ik mee in te lezen en over te bidden. Ja, want dat is de voeding waaruit... En dan gaat het voor mij vooral om me in te beelden, maar Jezus, ja, hoe zou die, hoe dacht die, hoe handelde die? Dat is vooral de vraag. Paulus schrijft, want 25 januari is het feest van de bekering van Paulus. Paulus schrijft, ik leef niet meer, Christus leeft in mij. Wel ja, dat is eigenlijk, vind ik, wat ik... zou willen dat ik tot ambitie kon maken voor mezelf. Dat het niet meer is ik die leef, maar dat Jezus leeft in mij. En ik weet het, dat is vandaag een ketterij, hè, van zoiets te zeggen. Oh, je moet jezelf zijn. Nee, ik moet niet mezelf zijn. Ik moet Jezus zijn, ja. Niet omdat Jezus wil dat ik mezelf ben, ja. Maar ik zal mezelf maar zijn door te zijn zoals Jezus was. Door in zijn geest te leven. Maar men had altijd al die dingen van, je moet jezelf ontplooien. Ja, je ontplooit jezelf door jezelf te verliezen. Voor de anderen. Niet in zottigheden, maar voor een ander.
En dat is een manier van leven, een overtuiging, die u ook al heeft mogen zien bij andere christenen.
Ja.
Dus dat...
Ja, en je wordt dat direct gewaar of mensen overtuigd zijn van zichzelf en hun eigen waarden en hun eigen ideeën enzovoort. Of dat het mensen zijn die bereid zijn om te luisteren, om vriendschap te sluiten. En gelukkig vind je dat bij vele andere christenen tegenwoordig. Hè, dat,
Ervaart u het ook als verrijkend, zo de contacten met andere christenen?
Ja, natuurlijk. Maar allee, voor mij, andere christenen, in de Bijbelstudie is dat heel duidelijk, hè, het verschil tussen protestanten en katholieken. Als je een beetje de bekend bent, ziet je dat wel en hoort je dat wel, of leest je dat wel, hè, met andere accenten. Maar eigenlijk ziet je in de studie van de Bijbel, valt dat verschil weg. Het is te zeggen... Er is een verschil bijvoorbeeld tussen fundamentalisten en meer wetenschappelijke overtuigden. Maar de grenzen liggen niet meer volgens de grenzen van de 16e eeuw. Hè.
Over de 16e eeuw gesproken, u heeft het daarnet al gehad over de orthodoxe, maar wat de protestantse wereld betreft... Hoe zijn de ervaringen daar?
Wel ja, je hoort daar accentverschillen, ja, maar hier bij ons in het Westen, je hebt natuurlijk vele verschillende soorten protestanten. Hè. Je hebt de evangelicals, waarvan protestanten dan al... Zeggen, dat zijn, allee, die herkennen zich daar ook dan niet meer bij. Maar dus protestanten denken... Er zijn verschillen, zoals bijvoorbeeld... Er zijn tendensen binnen het protestantisme die bijvoorbeeld Israël gezind zijn, omdat ze zeggen... Als het Rijk Gods wil komen, dan zullen eerst de Joden allemaal in Israël moeten zijn. En dus bevorderen zij de terugkeer van de Joden naar Israël, maar met de bedoeling van dat eigenlijk dan het christelijke Rijk zal komen. Dan vraagt u af, ja, hoe onbaatzuchtig is hun liefde voor de Joden? Enfin, zo heb je heel wat verschillen bij protestanten, ook in protestantse kerken. Maar ik zeg het, met de ene protestanten kom ik wel goed overeen, met de anderen verschillen we. Echt soms grondig van mening. Maar dat is binnen de protestantse wereld ook zo. Hè? Maar eigenlijk binnen de katholieke wereld ook. Want als je sommige katholieken ziet hoe weinig verdraagzaam ze zijn voor wie anders is dan zijzelf, dan vraag ik me ook af, zijn die nog katholiek? Katholiek wil zeggen... Catholicij, heel de wereld in uw hart dragen. Maar die dragen alleen zichzelf in hun hart. Enfin, ik weet niet of dat een antwoord is op uw vraag.
Ja, zeker. Ik wil ook nog even wat vragen naar uw ervaringen dan met de Joden. Omdat, ja, u zegt ook in Rome wordt het eigenlijk in hetzelfde orgaan behandeld, die contacten. In Antwerpen is er ook een...
Ja, in Antwerpen hebben wij een grote Joodse gemeenschap. Het probleem in Antwerpen is dat er hoe langer hoe meer... Allee, dat de Joodse gemeenschap hoe langer hoe meer alleen niet meer, maar toch grotendeels bestaat uit die Chassidische Joden die dikwijls zeer weigerachtig staan tot contact met de anderen, die zich opsluiten in zichzelf. En de meer open Joden, die toch orthodoxe Joden zijn, orthodox gelovig, die natuurlijk naast anderen die hun geloof hebben laten varen, dat is ook bij de Joden, maar dus die hun kinderen gaan dikwijls weg uit Antwerpen en de anderen hebben meer kinderen en groeien dus aan. Ja, dat maakt een dialoog moeilijk in Antwerpen met de Joden. Dus anders is de situatie in Brussel. Maar ja, ik vind, ik als christen ben uitgenodigd om ook met dat soort mensen samen te leven, van te zorgen dat zij ook gelukkig kunnen zijn in onze stad en zich veilig voelen. En ik heb toch ook een paar contacten met zeer orthodoxe, van die Chassidische Joden, die al eens afkomen als er problemen zijn en dan weten ze ons wonen. En terecht dat we samen voor een veilige stad ijveren. Hè? Een veilige en een vreedzame. Hè?
U heeft op verschillende momenten aangehaald hoe belangrijk het is om de andere eigenlijk in zijn andersheid te aanvaarden in de ecumene. Anderzijds zegt u ook, ik ben overtuigd christen, overtuigd katholiek. Jezus is mijn voorbeeld. Heeft u ook een bepaald verlangen in die eenwording? Kan u dat onder woorden brengen? Als we dan meer kijken naar de toekomst, hè, hoe het verder zou kunnen evolueren.
Ja, het moet voor mij dus niet evolueren naar een eenheidsworst, als ik het zo mag zeggen. Laat ieder maar op zijn manier zijn liefde uitdrukken, ik zal het zo zeggen. Hè. In een gezin is dat ook zo. Hè. Zolang de kinderen klein zijn, leven ze thuis en hebben ze deel aan de afspraken en de riten die in een bepaald gezin heersen. En dan worden de kinderen groot, gaan hun eigen weg zoeken, stichten hun eigen gezin en hebben daar andere afspraken dan dat ze in de jeugd thuis hadden. En waarom niet? Laat die verschillen maar zijn. Maar broers en zussen in een goeie familie, die elk in hun eigen gezin andere gewoontes en rieten hebben, zal ik zeggen, die komen toch wel eens af en toe samen om samen kerstmis of nieuwjaar of ik weet niet welk familiefeest te vieren. Die blijven solidair als een familie, maar toch met hun eigenheid van elk gezin. Een beetje zo droom ik de toekomst voor de kerk. Iedere kerk is als een soort gezin met zijn eigen riten en verschillen, accentverschillen. Maar ja, binnen de katholieke kerk is de ene al wat meer mariaal dan de andere. Laat dat maar gebeuren. De ene zal op zijn knieën graag bidden en de andere bidt liever rechtstaand zoals de Joden. Ja, laat maar doen. Waarom zouden we omwille van die verschillen mekaar verketteren? laat ieder het op zijn manier doen. Maar we moeten natuurlijk ook gezamenlijke afspraken maken om elkaar te vinden, om samen feest te vieren. Maar goed, die vind je dan wel, hè? Allee, als de vraag naar de toekomst, voor mij is dat. Maar een cultuur, samen een cultuur opbouwen waar niemand gekwetst, veroordeeld, uitgesloten wordt. Dat is de bedoeling. Dus bijvoorbeeld zoiets als de doodstraf, dat kan niet, hè, in een familie die elkaar graag ziet. Je kunt iemand straf opleggen in de hoop dat hij zich bekeert. Maar je kunt van iemand die je graag ziet niet de dood wensen. Dus dat is één element, hè, waar wij moeten leren van onze cultuur wereldwijd minder barbaars te maken en meer uitdrukking van liefde. Al wat geen uitdrukking is van Gods liefde, dat moet uit onze cultuur weg. Dat is de bekering die we samen moeten doen. Christenen onderling en christenen samen met alle andere godsdiensten en overtuigingen. Dat is mijn droom voor de wereld.
U zei ook al dat u probeert om u eigenlijk te laten omvormen naar Jezus eigenlijk. Ook in de eenheid die gezocht wordt onder de christenen. Als ik u nu vraag, wie is Jezus voor u?
Dan zal ik in twee etappen antwoorden. Ten eerste, Jezus is God voor mij. Dat wil zeggen, hij is absoluut. Hij is God, dat is datgene waarvan dat je zegt, over me lijkt, maar dat moet ik hebben. Dat kan ik niet missen. Dat is voor mij hetgeen mij gelukkig zal maken. Uiteindelijk. Er zijn veel dingen die mij gelukkig maken. Een goed gesprek maakt me gelukkig. Maar uiteindelijk, daarom zeg ik, Jezus is God. Dan, wie is die Jezus? Als exegeet ben ik daar dikwijls mee bezig, als bijbeltheoloog. Wie is die Jezus? Wat is hij geweest? Hoe was hij gekleed? Had hem een baard of niet? Wie was die Jezus concreet? Die wonderen, wat was dat? Wij als moderne mensen kunnen daar geen weg mee. Wie was die Jezus? Wel, voor mij, hij was de Zoon van God. Heeft hij zich als Messias gezien, als koning van de Joden? Hij heeft zich gezien als een kind van zijn vader, die wilde doen wat zijn vader zei. Twee druppels water, zijn vader. Jezus is de mens zoals God hem graag zag. Hij zei het, mijn welbeminde zoon, schrijft de evangelisten. Hij is het gezicht van God op aarde. Als we willen weten wie God is, kijk naar Jezus. Ik zou zeer graag een foto van hem hebben, hè? Maar het is misschien goed dat we die niet hebben. Zodanig dat we meer op zijn geest gericht zijn dan op uiterlijke kenmerken of wat weet ik allemaal. Hoe heeft hij de wil van zijn vader beleefd en gevoeld? Is Jezus mijn vriend? Hij is mijn broer. Hij is zoon van God, dus is hij mijn oudere broer. En hij mag mij bij de hand nemen om de vader te vinden. Dat is zo wat ik zou zeggen als je vraagt, wie is Jezus voor mij?
Tot slot, we zijn bij Radio Maria. Ik stel u ook nog graag de vraag of Onze Lieve Vrouw een plaats heeft in uw leven en ook misschien in de ecumene.
Maria is de moeder van Jezus. En als je van iemand houdt, dan houd je ook van zijn ouders, ook van zijn moeder. Omdat mensen zelf altijd ook van hun moeder houden. Hè. Maar ik heb nog op een speciale manier Maria leren ontdekken. En dat is door een ketter en door een ongelooflijk. De ketter, ik bedoel Luther, die een magnifiek boek geschreven heeft over het Magnificat. En dus Maria is mij dierbaar omwille van haar Magnificat. Waar zij dus ook zingt, de armen zullen de rijken van hun troon stoten. En een tweede is de moslims. Er is in de theologische ontmoeting met de moslims speelt Maria een grote rol. Omdat vele moslims ook naar Maria oorden gaan. Maria heeft een hele surat in de Koran is aan Maria gewijd. Dus de dialoog tussen moslims en christenen gebeurt soms heel concreet in bedevaarten naar Maria oorden. Of feesten. Dat we, en dus zo helpt de moeder ons naar de zoon. Ik ben voor de rest niet zo staat Maria niet zo centraal in mijn leven. Maar wel, alleen haar ja-woord, haar Magnificat. Allee, dat is toch wel belangrijk ook.
Christer Hoed, heel hartelijk dank voor dit mooie gesprek.
Dank u, graag gedaan. Ik heb er zelf veel plezier aan gehad.
Avec Marie, vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Avec Marie, vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Avec Marie, vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u kunnen luisteren naar een bijzondere uitzending van De Kerk Leeft in het kader van die week, gebedsweek, voor eenheid onder de christenen, op deze laatste dag van die gebedsweek. Maandag zijn we er dus terug met nieuwe afleveringen van Elke Dag Telt. We wensen u alvast een zeer fijne dag toe en binnen enkele momenten zullen we samen het ochtendgebed van de kerk bidden, de Laude.